Bijna iedereen heeft het denk ik wel eens voorbij zien komen op zijn of haar protocol. Te kort in de hals. Even wat meer lengte erin rijden blijkt toch vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In deze tweede aflevering van de Hoefslag Verzameld podcast ga ik het gesprek aan over dit onderwerp met instructrice en Grand Prix Amazone Sarah Ouwehand en voormalig KNS hoofddocent Marion Schreuder. Jullie definitie van te kort in de hals. Wat is jullie definitie daarvan? Wat gebeurt er met het paardenlijf wanneer een paard tekort in de hals wordt?
Kijk, wat wij willen bij een paard, dat hij als hij in balans loopt, dat is denk ik continu het woord wat we goed moeten blijven gebruiken. In de fase dat een paard in een natuurlijk evenwicht loopt, dat evenwicht misschien op de voorhand is, zullen er momenten zijn dat hij misschien tekort in de hals is. Op het moment dat het paard in balans zijn gewicht over vier benen laat verdelen, zijn achterhand een aanwijzing geeft om zijn rug te gebruiken, dan komt de gelegenheid voor het paard om de hals vanuit de schoft omhoog en naar voren te brengen. Als hij op dat moment, in het feit wanneer hij het achterbeen en de rug goed gebruikt, tekort in de hals is, omdat hij misschien het nog lastig vindt om de aanleuning netjes voor de loodlijn aan te nemen en de hals iets korter brengt, maar wel mooi in verbinding, zonder dat de ruiter de hals kort trekt, dat is een belangrijke, dan heb ik soms geen moeite als het paard iets korter in de hals is. Dus wanneer is hij te kort in de hals? Is natuurlijk volgens het FEI-reglement, als de neus niet voor de loodlijn is, de nek niet het hoogste punt is. Maar er zijn momenten, als de rest van het lichaam oké is, zijn er soms wel eens momenten dat het incidenteel te kort in de hals kan zijn.
Oké, Sarah, heb jij daar nog toevoegingen aan? Zie jij dat zelf anders?
Nou, ik sluit me in die zin volledig bij Marion aan dat we het dan over halslengte hebben, maar dat is geen absoluut iets. Ik kijk inderdaad ook altijd naar de rest van het lichaam. Hoe functioneert dat bij deze hals? Weer inderdaad vooropgesteld dat de ruiter niet terugwerkt. Waar ik bijvoorbeeld ook op let is de afwikkeling van het voorbeen. Komt die goed uit de schouder? En dan heb ik het niet over naar voren toe benen maaien, maar gewoon een makkelijk rollende schouder naar voren. Als die uitslag al makkelijk maximaal is, ook gewoon in een normale basisdraf, dan heb ik al een hele duidelijke indicatie over een halslengte, te lang of te kort. En dan is voorbeen, maakt het wel zichtbaar, maar dat komt uiteraard vanuit de achterbeen. En vergis je niet, want we hebben het over te kort. En dan denken we inderdaad vaak aan de loodlijn. Maar ik heb de ervaring met mijn eigen paard. Die loopt door zijn vormhals en die heeft een flinke kop erop. De loodlijn, maar als je dan kritisch kijkt naar zijn bewegingsafloop, is hij eigenlijk daar nog steeds te kort voor hem. Waar een ander paard de vlag uit zou worden gehangen van hij loopt op de loodlijn, want hij is door zijn lijf. Is het voor hem nog te beperkt? En moet daar nog een zetje achteraan geven om de, ja, wat is echt goed? Nogmaals, daar zitten voor mij geen absolute waarden in. Maar om een beweging dan net van 90 naar 100 te werken, moet ik hem nog iets meer uitleggen. Het staat of valt inderdaad wel, daar hebben Marion en ik het allebei over. Komt het vanuit het lichaam van het paard? De kortheid of de lengte of het al dan niet op de loodlijn zijn? Of komt het vanuit het lichaam van de ruiter? En als de ruiter haar of zijn gewrichten blokkeert en er ontstaat daardoor verkorting in de hals, ja, dan heb je ook wat mij betreft ook altijd meteen een heel ander beeld. Dat is anders kort zijn en eerder ja, niet correct en niet mooi ook om naar te kijken.
Ik wil heel eventjes op reageren. Overal met je eens, Sarah, natuurlijk. Wat ik er nog essentieel aan vind, want jij noemt iets over de bouw van een hals of over een hoofd of een nekaansluiting. Is dat een groot stuk, een klein stuk? Dan zou het voor een jury natuurlijk alle jekers moeilijk worden, want dan moet hij helemaal naar het exterieur van het paard kijken of dat ene paard het nou wel of niet die neus voor de loodlijn kan brengen. Het is natuurlijk wel een gegeven, een absoluut gegeven, wat voor hals een paard ook heeft. Als het paard van achteruit naar voren in aanleuning gereden wordt en de ruiter kan via de aanleuning de lengte van de hals en ook precies bepalen waar hij de neus wil hebben, dat hoort met een aanleuning, is het dus niet afhankelijk van de bouw van het paard.
Ja, helemaal correct. Dat is ook eigenlijk precies waar ik het over had, van dat hij daar, die van mij dan een stukje door de mand viel, van het plaatje, het beeld geeft een paard dat op de loodlijn liep. En toen ik kritisch ging voelen, dacht ik, ja, maar ik mis toch een stukje precies in die aanleuning. Waarmee ik inderdaad maar wil zeggen van ja, puur de halshouding is geen heilig huisje van dus het is goed of dus het is slecht. Ja.
Nee, exact. Ja, dus precies ben ik het volledig mee eens. Over de bewegingsafloop heb ik nog wel, dat vind ik niet altijd te zeggen, dat als de neus voor de loodlijn is, dat dan de bewegingsafloop het optimaalste is. Je hebt ook paarden die zo'n exterieur hebben en een hals zo uit die schoft kunnen dragen, dat ze een hele makkelijke beweging met het voorbeen kunnen maken. Maar dan heb je het over een ander exterieur. Dat is nog wel een opmerking die ik er nog wel even bij wil maken.
Ja, duidelijk eigenlijk. Jullie zeiden net allebei al, het wordt een ander verhaal kort in de hals rijden wanneer dit eigenlijk vanuit de ruiter komt, hè? Wanneer dit door de ruiter wordt geforceerd. Kunnen jullie vertellen wat er dan met zo'n paardenlijf gebeurt? Wat is daar precies zo slecht aan?
Nou, volgens mij, Sarah heeft het net eigenlijk al een beetje verteld, of niet, Sarah? Dat je eigenlijk al vertelde wat er gebeurt, hè?
Ja, ik gaf eigenlijk aan van op het moment, kijk, wat is terugwerken? Dat is weer zo'n hele algemene term bij ruiters. Ja, voor mij staat dat van het blokkeren van je gewrichten. En dan denk ik verder dan alleen de elleboog. Dan denk ik ook aan de heup, ook met name knie en enkels. Op het moment dat je daar als ruiter spanning op zet, werk je terug. Dus je kunt ook terugwerken terwijl je arm en hand keurig netjes naar voren is. Dat is weer dat ik voorbij de vorm kijk en kijk naar wat bewegingsenergie doet. Ja, en dan heb je natuurlijk het verhaal dat paarden spiegelen. En ook hierin, dus eigenlijk waar, even heel zwart-wit gezegd, de ene paard kan er iets makkelijker mee wegkomen dan het ander. Maar de gewrichten waar jij als ruiter in blokkeert, blokkeert je paard ook in. Ja, en dan tel dan maar uit wat het sowieso al doet in een beweging, maar ook in het goed functioneren van een lichaam, van souplesse. Dat is eigenlijk zoals ik naar kijk van wat is terugwerken van een ruiter.
Nou, ben ik het natuurlijk mee eens. Ik ga het misschien nog wat zwarter vertellen. Wat je veel ziet gebeuren is dus dat de inwerking van de ruiterhand, zullen we dat dan maar zeggen, die overheerst is, domineert op de activiteit van het achterbeen. En dan zie je dus dat de ruiter zo sterk dominant de inwerking op die teugel doet, dat die maakt die hals al korter. En kijk wat er dan gebeurt. Als dan het achterbeen niet geactiveerd is om die druk te ontvangen, dan zie je dus ook heel erg gebeuren dat paarden de rug vastzetten, het achterbeen juist naar achteren zetten. Ergens stel jij een vraag, heb je net gesteld, dat ze dan gaan duwen op de hand. Dat is dan het voorbeeld wat er vaak komt. Dus de ruiter die niet die vrije, onafhankelijke, meegaande zit, arm, wat jij allemaal vertelde, Sarah, heeft, maar sterk inwerkt aan de teugel, zonder dat dat vooraf gegaan is door een activiteit van het achterbeen, zie je altijd teruglopen aan de achterkant, achter de schoft, zie je de ruggen weggedrukt worden, lendenen weg, achterbenen naar achteren, krijg je ook een stuwende beweging. Paarden gaan in de hand duwen, want het moet ergens naartoe. De ruiter gaat nog eens extra inwerken met de hand, maakt liefst de hals nog wat korter en de cirkel is rond. En nou zeg ik het een beetje negatief, hè, een beetje flauw, maar het is misschien, als ik het zo vertel, wel duidelijk wat ik bedoel.
Ja, En wat ik ook nog altijd wel een mooie gedachte vind, is het verschil tussen opvangen en terugwerken. Dus eigenlijk als het paard met, ja, laten we zeggen, 10 kilo energie in de hand komt, mag je met 10 kilo opvangen. Op het moment dat je 10,5 kilo opvangt, werk je terug. Dus druk is helemaal het probleem niet. Alleen waar de druk vandaan komt en de hoeveelheid druk.
Dat moet bekeken worden. Ja, en dan krijg je het volgende. De goede ruiters die kunnen de druk achterop voeren. En hebben de teugel van die 10 kilo helemaal niet nodig. Want daartussen hebben ze een positie in hun lichaam. Waardoor ze met dat lichaam niet tegenhouden. Maar juist kunnen controleren. En die ruiters zie je ook. Die hebben die hand en die teugel ook niet zo nodig. Ja. Dus daarom. Ja. En als we dan een statement willen maken. Dan vind ik juist, we maken ons druk in de hogere klasse dat die hals tekort is. Maar ik vind juist in de lagere klasse zou daar veel meer op gelet moeten worden. Omdat het een basisfout in het rijden van de ruiters is. En daar zou ik bij de jurering veel strenger dat daarop gelet wordt. Ben je het daarmee eens, Sarah?
Ja, ik zit er inderdaad even hardop over te denken zonder dat jullie mij horen. Ja, absoluut waar. En ik zat te denken, maar volgens mij telt die al dubbel, home ten goede. De inwerking van de ruiter, dat daar, ja weet je, daar is 33 van de 33 onderdelen, ik noem even iets, hè. Ik heb lang niet meer in de basis de protocollen gezien. Is dan één onderdeel houding en zit en inwerking.
Ja.
Ja, wellicht kun je teugelvoering nog toevoegen of ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal om zulke dingen te veranderen. Maar als je daarmee aankomt in de lichte en zware toer, dan ben je enigszins te laat. Dat ben ik wel met je eens.
Ja, nou, en ik denk op zo'n protocol hoef je het niet te veranderen. Het gaat erom dat de juryleden, als ze daar een cijfer moeten geven en ze vinden die juffrouw of die meneer keurig rechtop zitten met een prima en de benen lang, maar die vinden dus de inwerking echt niet goed, dan kunnen ze dat echt in een cijfer en een omschrijving echt vermelden. En dat zie je heel matig maar gebeuren. Hè? Dan, af en toe wordt er op zo'n protocol gezet, zou de neus meer naar voren moeten houden? En dan zijn die halsen echt te kort door de verkeerde inwerking. En nogmaals, in die basisklasse zou daar, ja, dat zou essentieel moeten zijn.
Ja, maar dat is ook waar ik me hard voor maak. Want kijk, het woord bewegingsenergie is bij mij, daar kan je natuurlijk vrij snel in een vaag gebied komen. Maar wat ik er vooral mee bedoel is precies dit. Dat iemand keurig in de houding kan zitten.
Ja.
En het plaatje perfect kan hebben. Dus de vorm klopt. En toch terugwerkt vanuit de geblokkeerde gewrichten, et cetera. En daarom heb ik het bewust over bewegingsenergie, want uiteindelijk is dat veel meer, zeker vanuit de inwerking van de ruiter waar het over gaat, het effect daarvan op de beweging. En dat gaat voorbij aan het aannemen van een goede vorm. Dat is bij paarden ook. Paarden die de vorm aannemen, hoeven helemaal niet los te laten. Dat is nou net de discussie van momenteel, maar dat geldt voor ruiters ook.
Ja, gewoon eens. Ja.
Ja, er kwamen al wat leuke dingetjes naar voren, zoals die basissport waar dan eigenlijk toch al strenger op gelet moet worden. Dan gaf Marion net al aan over de houding van de hals. Dat eigenlijk qua invloed niet heel erg uit moet maken voor hoe kort een paard in de hals wordt. Sarah, hoe zie jij dat? Moet er bijvoorbeeld wel rekening mee worden gehouden? Dat zie je vaak bijvoorbeeld bij Friezen, dat die van nature wat korter in de hals willen worden. Moet daar wel rekening mee worden gehouden of niet? Wat vind jij daarvan?
Nou, zoals ik er tegenaan kijk, ook in mijn lessen, is dat ik er in het uitgangspunt waar we beginnen, dat ik daar wel rekening mee hou. Dus dat ik hem aanneem zoals die nu is, maar dat ik er in ons einddoel, even ongeacht of we daar ooit komen, daar geen rekening mee hou. Want als je rijdt, als je les geeft, al vanuit de gedachte, dan chargeer ik een beetje, ja, het is een Fries, dus hè. Dan lever je eigenlijk al bij voorbaat bij jezelf een stukje naar voren, naar de hand toe denken in wat je nooit moet willen. Maar dat keer ik niet om door te zeggen, als een Fries inderdaad is het echt, als je die op de loodlijn krijgt, dan heb je echt goed werk verricht. Maar ik draai dus niet om dat als ze achter de loodlijn binnenkomen, dat ik dan zeg, ja, is nou eenmaal zo. Ik hou er wel rekening mee van, oh ja, dit is een stukje moeilijker, of mijn ervaring is hier dit of dat, of ja, je moet iets creatiever zijn. Maar nogmaals, het einddoel laat ik niet los. Dat is gewoon naar voren toe, aan de hand, op lengte, over de rug, ja, et cetera. En zo heeft ieder paard met ieder exterieur wel een eigen aandachtspunt. En dit is hun aandachtspunt. Maar ja, dan moet de ruiter vooral creatief zijn en misschien soms wat harder zijn best doen.
En Marion, hoe zie jij dat? Bijvoorbeeld in de wedstrijdring, moet een jury daar dan anders naar kijken? Of moeten ze alle paarden op hetzelfde beoordelen op dit gebied?
Nou, ik sluit natuurlijk aan bij wat Sarah zegt. Het is voor, en dat vind ik wel een moeilijke job voor een jurylid. Want er zijn paarden, je zal dus naar een paard moeten kijken hoe de hals gebouwd is. Hoeveel ruimte hij in het stukje nek heeft en hoe het gebruik van het achterbeen is. En dat zie je bij Friese soms ook wel wat moeilijk. Dat die Friese ook niet alleen zijn hals niet op lengte kan krijgen, maar ook het achterbeen doordat hij zo gebouwd is. En een ietsje zo vaak wat weggezakt in die lendenen. Ja, dan moet je toch een goed jurylid zijn om te zeggen, ja luister, dit klopt gewoon niet. Het paard loopt niet van achteruit naar voren ernaartoe. Ik kijk naar de hals en ik kijk naar de nek. Natuurlijk, hij heeft daar een behoorlijke, voor dat paard heel moeilijk, om dat stukje nek eruit te krijgen. En als dan het achterbeen de nek ook nog niet opduwt, dan vind ik het zeer kwalijk als dat zo'n paard in een, achter de loodlijn of te kort in de hals loopt. Het is trouwens wel een verschil, hè? We roepen nu twee dingen, achter de loodlijn en tekort in de hals. Het zijn wel twee verschillende dingen natuurlijk. Hè? Ja. Ik denk dat dat wel even nog een keer genoemd moet worden. Maar dat vind ik dus. Ik vind, daarom is het een moeilijke job voor een jurylid. Om elke keer naar een paard te kijken en zeggen, hoe is die gebouwd? Hoe kan dat paard optimaal de lengte in de hals houden, de aanleuning en de neus voor de loodlijn hebben? En dan is bij een Fries, ja, de verleiding voor de Fries is eerder om dus terug te zijn met de neus. Maar ik zie het ook weer vaak in combinatie met minder goed gebruik van het achterbeen. Wat ik ook weer begrijp bij een Fries. Want die vindt het ook moeilijker. Dus, maar ik ben natuurlijk met Sarah eens dat we met z'n allen moeten zorgen dat we naar dat ene doel komen. Als je in de topsport kijkt, waarin we toch ook nu vooral in Spanje die Spaanse paarden, zeg ik maar eventjes, het is een andere naam, zie lopen. En die worden echt toch gestraft, terwijl dat een hals is die heel erg gauw geneigd is om kort te worden. Zo zijn ze nu eenmaal gebouwd. Maar in de internationale sport wordt het eigenlijk meteen eigenlijk gezegd, nee, hij passageert daar mooi, het is allemaal geweldig, hij draagt zich, maar nee, hij is achter de loodlijn. En we willen hem echt aan de loodlijn hebben. Dus er wordt wel degelijk op gelet, ja. Ook bij andere rassen.
Nou, over de PRG's, denk ik, hè?
Dankjewel, ja.
Ja, nee, dat klopt. Lusitanus hetzelfde.
Ja, maar gelukkig wordt er bij de topsport echt wel op gelet.
Ja, dan het volgende punt. Als je dus een paard hebt, zoals, laten we bijvoorbeeld zeggen, een PRG'er of een Fries, wat zich dus van nature al graag een beetje met de neus terugloopt. Hoe kan je er nou uiteindelijk voor zorgen dat je wel meer die lengte in de hals gaat krijgen?
Ik heb daar wellicht een mooie aanvulling op. Wat ik vaak doe bij die paarden, en ook bij mijn eigen paard, die heeft het ook heel erg nodig. Dus ik werk altijd heel erg via de middenhand, omdat ik vaak zie Nou, laten we dat voorbeeld nemen, want dat kennen we allemaal het beste. Bij een Fries, die zijn dan relatief veel over de benen en weinig over de rug. En daardoor zijn ze wat korter. En dan, als ik nog beter kijk, zie ik gewoon heel simpel, kop en kont is niet verbonden. Nou, wat verbindt die twee? Dat is de middenhand. Die moet hij ook iets meer gaan liften. Dat is natuurlijk ook voorbode aan de schoflift. Om die voor- en achterkant aan elkaar te plakken. Want op het moment, en dat is een hele oude oefening, maar het is doodzonde dat hij uit die proeven is. De keertwending om de voorhand, heb ik gemerkt dat daardoor echt veel betere verbinding tussen voor- en achterkant ontstaat. En op het moment dat die verbinding ontstaat, zie ik ook iedere keer dat ze de neus zelf al meer uit gaan leggen. Even op voorwaarde dat de ruiter dat toestaat. Dus een keertwending om de voorhand en met het linkerbeen echt invloed hebben op die romp. En vanuit je onderbeen echt de middenhand het zadel op kunnen laten tillen. Dat is voor mij meestal toch wel, zeker bij de barokke paarden, daar ben ik natuurlijk iets meer in thuis, is dat voor mij altijd een hele duidelijke ingang. Ook omdat je dat redelijk duidelijk in stap kan doen. Of ja, de keertwending om de voorhand is onstap. En bij de barokke paarden past dat ook in het begin wel beter. Kijk, ik ben heel erg van ze moeten naar voren. Maar dat past iets minder. Dus voor mij is dat altijd een hele fijne eerste ingang. Ik rijd die voor mij ook altijd zo los. Totdat hij zijn neus uitlegt. En dan weet ik, oké, nou kan ik aandraven. Nou kan ik mijn eigen protocol draaien, zeg maar.
Oké, grappig. Marion, zou je zelf daar ook mee in stap beginnen? Of hoe zie jij dat?
Nee, ik ken hem natuurlijk. Want ik kom natuurlijk uit die grijze oude tijd. En toen stond hij nog wel in het protocol, Sarah. Hè, om de voorhand. En ik heb me ook verdiept in, nou niet verdiept, maar kennis gemaakt met mensen die aan de hand werken. Die doen het ook heel veel, hè, met de paarden. Ja. Dat is allemaal prima. Ik gebruik het niet, helemaal niet. Ik heb een andere gedachtegang daarover. Ik ben het meteen met je eens dat de voor- en de achterkant, daar zit de brug tussen, dat is de rug. En we kunnen alleen maar verbinding krijgen als we de rug voor elkaar hebben. Dat we over die rug kunnen en over die brug kunnen. En ik ben ervan overtuigd. En daarom kan het bij mij wel gebeuren dat hier combinaties eventjes kortdurend met een korte hals rijden. Want ik ben ervan overtuigd dat de achterbenen tegen de rug zeggen, hallo rug, zullen wij eens iets gaan doen. En nou, dat kan dan wat jij doet in de middenhand of ik doe het bijvoorbeeld in schouder binnenwaarts of in een grotere beweging in draf. Probeer ik gewoon eens met die achterbenen te zeggen, ik wil van de rug iets anders hebben. Ik werk heel graag op een grote volte waarbij ik met één achterbeen onderdoor probeer te kijken of ik de buik en de rug omhoog krijg. En op het moment dat ik dat voel, dus het ouderwetse halstrekken op de grote volte, is daar een gevolg van. Dus ik werk sterk vanuit het inwerking, vanuit het achterbeen. Ook weer, jij zegt dat heel goed, Sarah. Moet ik wel een ruiter hebben die dat kan voelen en iets mee kan doen. Daarmee leg ik de brug. Ik ga de rug maken. Vanuit de rug kan hij doorlopen over de schoft heen naar de verbinding in de teugel. En van daaruit kan ik door die verbinding op die teugel te hebben, op een gegeven ogenblik spelen met die aanleuning en met die hals. En het eerste beginsel wat ik doe is op een grote volte, ietsje om dat binnenbeen. Paard buigt zich ietsje in die rug en hup. Ik heb de verbinding in de teugel en neem de hand mee. Dat is het eerste wat ik doe. Dus dat is mijn manier.
En Marion, even nieuwsgierig. Kan jij iets met de gedachte, dus tenminste zoals ik de keertwending om de voorhand rijd.
Ja.
Als ik die vertaal dan naar jouw volte, zou voor mij de volte zijn een uitgesmeerde keertwending om de voorhand. In die zin dat ik het binnen achterbeen naar buiten oor blijf plaatsen.
Ja, wat ik er een beetje lastig aan vind, Sarah, Wat ik er lastig aan vind, dat je in die keertwending om die voorhand verdomd goed op moet letten dat je een ruiter hebt die dat aan de andere kant kan begrenzen. En ik zie ze vaak, ik zie het ook wel gebeuren. Vroeger deed ik dat ook altijd helemaal fout. En dan duwde ik hem om met dat been en dan liep hij naar de buitenkant en dan riep iedereen goed zo. Maar ik had natuurlijk helemaal niks bereikt. Dus je moet wel een hele goede ruiter hebben. Dat vind ik ook bij het werken aan de hand. Dat je, dan worden ze wel naar buiten gezet. En dan denk ik, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het is een gehoorzaamheidsoefening. Dus je moet een hele goede ruiter hebben die dat kan begrenzen aan de andere kant.
Ja, dat is inderdaad een hele waardevolle aanvulling. Want ik zeg dan altijd, ja, maar loopt die keertwending of die volte over de benen? Heb je meer?
Ja.
Heeft het werkelijk invloed juist op de hand?
Ja,
precies. Dat is essentieel.
Ja. En weet je wat het is, Sarah? Dat zal jij ook als ervaring hebben. Als jij, ik misschien daar vroeger, terwijl ik dat geoefend heb, geen goede ervaringen uitgehaald heb, doe ik er ook niks meer mee. Dan denk ik, ik kan er niks mee, ik heb er niks mee. Ik voelde het vroeger niet, ik voel het nog niet. Ik ga iets anders doen. Als het maar hetzelfde principe en het einddoel benadert.
Ja, groot gelijk. En jij zegt van, ik heb er niks mee. Nou, dat is al een hele belangrijke. Maar toevallig heeft mijn huidige paard er heel veel mee.
Ja.
Ik kan me voorstellen, als ik een heel heet bloedpaard heb en ik ga daar uren mee stappen en dus het moet alle kanten oppassen eens.
Ja. Ja. En ik wil nog even toch één ding zeggen. Als het kort zijn in de hals, als het paard wel van achteruit loopt, hè, wat we nu al 20 keer gezegd hebben, boven de rug, bla bla bla, naar de hand, hij blijft nog wat kort in de hals, dan ben ik niet paniekerig zo tegen mijn ruiters. Van, oh, doe je hand daarvoor, maar oh, mag niet te kort in de hals zijn. Ik wil de lengte in de hals krijgen, omdat het achterbeen de lengte aanduwt. Dus dan laat ik tempowisselingen rijden. En iedere keer in die tempowisseling voorwaarts laat ik de ruiter voelen. Komt er meer verbinding op je hand? Ja? Nou, die moet je nou naar voren uitschuiven. Dus ik ben er ook niet huiverig van in de training om te gaan roepen, oh jee, hij is te kort in de hals. Nee, dan als ik zie dat op een juiste manier een korte hals is, laat ik het zo zeggen, dan leer ik de ruiters door het gebruik van het achterbeen lengte in de hals te krijgen.
Ja, helemaal eens. Ik zeg zelf altijd, de loodlijn is wel mijn doel, maar ik ben niet van de loodlijn politie.
Dat is nou ook een goeie, ja.
Sarah, heb jij misschien nog een oefening voor, omdat we het al hebben over die achterhand, is zo belangrijk, die activiteit daarin, dat ze doorgeven van achter naar voren. Hoe oefen jij dat met je leerlingen of met je eigen paarden om dus meer activiteit vanuit achter te krijgen?
Nou, als ik dan even vanuit mijn eigen straatje kijk, ik heb natuurlijk geen één oefening, want dat is best een complexe vraag. Maar wat een hele fijne kan zijn in het algemeen om een keer te checken, is het kniegebruik van de ruiters. Nou is het ook een tijdje in geweest om hele dikke kniewrongen te hebben. En ruiters hebben vaak wel de neiging om wat met de knie te knijpen. Maar het is heel goed om je te realiseren dat, kijk, wij geven heel veel geld uit aan zadels tegenwoordig. En die mogen geen drukpunten hebben bij de schouderbladen. Nou, dat ben ik volledig met iedereen eens. Maar je mag je dan ook bedenken dat als je knie blokkeert, en dat hoeft niet eens heel veel te zijn, dat jouw knie dan een drukpunt op die schouder van dat paard wordt. En dat is ook het moment dat die schouder niet goed meer of minder prettig kan roteren. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om te zeggen, het voorbeen rolt er makkelijk uit, die bewegingsafloop. Ja, en dan kun je er van achter veel instoppen en keurig netjes van achter naar voren rijden. Maar zorg dat er naar voren toe ook ruimte is. Dat is een eerste, let op je kniegebruik. En wat een hele interessante kan zijn is, nou, we weten vaak wel dat we zacht mogen willen zijn met de hand. Maar let ook eens op je polsen. Want het is heel verleidelijk, en dat slaat er zo in, ook bij mij als ik een oefening moeilijk vind. dat je spanning pakt op je polsen. En dan heb je hem weer. Dan is de vorm van de armlijn en zelfs misschien nog wel de inwerking van de hand heel erg oké voor het beeld. Maar als je je polsen op spanning zet, omdat je hem onbewust wil tillen of toch wil begrenzen, ja, dan blokkeer je ook weer de weg naar voren toe. Dus ja, vanuit mijn oogpunt denk ik, let eens op je knieën en polsen. Want daar kun je al vaak een rem ermee afhalen bij jezelf. Waardoor je vervolgens je eigen rijtechnische verhaal beter door kan laten komen.
Oké, mooi inzicht.
Oh ja, ik wil toch nog wel, ik heb hem 2 keer genoemd en ik vind het ook echt een boodschap die we moeten uitdragen met z'n allen als instructeur. Maar ook als jurylid, dat het in balans rijden van een paard en van achter naar voren een ruiter leren, dat hij daarmee een aanleuning verkrijgt, dat we daar in de lagere klasses potverdorie met elkaar allemaal streng op zijn. Want dat is de basisopleiding van ruiter en paard. Dus dat is toch wel een boodschap die ik wel mee wil geven.
Mooie afsluiting. Sarah, heb jij ook nog een afsluiter voor ons?
Ja, absoluut. Ik wil eigenlijk een beetje, dan is dat in dit gesprek totaal niet aan de orde geweest. Laat ik dat vooropstellen. Maar in algemene zin wil ik ook wel eens in dit kader een lans breken voor sommige ruiters die heel erg veroordeeld worden. Soms is de tendens wat minder vriendelijk dan in dit gesprek. En sommige dingen moeten gezegd worden. Hè? Ik steek mijn hoofd niet in het zand. Maar ik wil graag belichten dat als je goed naar de hand toe rijdt en echt in je lichaam kan loslaten. Want dat het niet alleen het paard moet loslaten, ook jij. Dat loslaten, als ik kijk naar de koppeling fysiek en mentaal, is, dan mag ik hopen, en dat iedereen dat wel eens heeft gemerkt, is gewoon een hele zware opdracht. Het vraagt echt veel van een mens, ook buiten het paardrijden om. En dat als we op elkaar blijven schieten, dan zeg ik altijd, weet je, welke ruiter die veroordeeld wordt, gaat loslaten. Dat, en gewoon mentaal niet, dus ook fysiek niet. En het is gewoon een heel erg moeilijk proces, zonder dat ik zeg dat je ten volle je verantwoordelijkheid moet nemen. Maar daarbinnen gun elkaar wat ruimte om te leren, deel kennis, ga in gesprek, schiet elkaar niet af, alsjeblieft, want dan krijgen we die sport omhoog, in de goede zin des woords.
Dat was hem alweer, de 2e aflevering van de Hoefslag Verzameld podcast. Houd ons kanaal in de gaten, want binnenkort zijn we terug met een nieuw onderwerp.